Goedemorgen allemaal. Fijn om na 13 jaar, hoor ik net, weer een keer bij jullie te mogen zijn. Goed om, om met elkaar Gods woord te openen en met elkaar na te gaan denken over koning Salomo. Ik weet niet of u weet wat een zondagskind is. Daar wel eens van gehoord? Van een zondagskind, ja, hè? Ja. Op zondag geboren. Ja. Maar het heeft ook nog een andere betekenis. Een geluksvogel. Ja. En je zou eigenlijk koning Salomo wel een zondagskind kunnen noemen. Omdat het hem allemaal erg voor de wind gaat. Hij heeft enorme voorspoed, deze koning Salomo. Hij kent een lange tijd van vrede in het koninkrijk. Hij heeft heel veel wijsheid van God ontvangen. Hij verwerft enorme rijkdom en er is werkelijk niets wat hem ontbreekt. En daarom, zoals al gezegd is, het koninkrijk van Salomo wordt ook wel gezien als een voorafschaduwing van het Messiaanse vrederijk. Deze koning Salomo die komt in beeld als koning van Israël. En dat is dan na de periode van Saul en David. En Salomo is de laatste koning van een onverdeeld Israël. Want na Salomo, dan gaat het niet goed en dan scheurt Israël in twee delen. In het jaar 930 voor Christus. En dan ontstaat er een noordelijk tienstammenrijk en een zuidelijk tweestammenrijk. Israël en Juda. Maar wij ontmoeten hem nog vlak voor die periode. En als je je in zijn leven gaat verdiepen, van deze koning Salomo, dan door de Bijbelboeken bijvoorbeeld te gaan lezen, die van zijn hand zijn, dan kun je heel veel leren, bijvoorbeeld over liefde. Want hij heeft ook het boek Hooglied geschreven. Of je kunt veel levenslessen leren, want ook het boek Spreuken is van zijn hand. En er zijn heel veel spreuken die vandaag de dag ook nog gewoon gebruikt worden, die uit het boek Spreuken komen. Salomo is niet alleen maar op zoek naar meer, naar groter, naar rijker, want uit het boek Prediker leren we bijvoorbeeld dat hij met al zijn bezittingen, al zijn voorspoed, al zijn wijsheid, al zijn rijkdom, al zijn liefde, dat het hem ten diepste niet echt leven kunnen bieden. Dat het aardse eigenlijk tekortschiet in het verkrijgen van echte en blijvende gelukzaligheid. En Salomo heeft ontdekt, wat hij dus beschrijft ook in het boek Prediker, dat uiteindelijk alles ijdelheid of vergankelijkheid is. En wat blijft er dan nog over? En daarom is er voor Salomo maar één ding belangrijk en dat is God. En er is inderdaad, zoals Edward al in het begin zei, er is een goede periode. En we zitten, als we hem gaan bestuderen en we gaan kijken naar het hart van Salomo, dan zitten we in zijn goede periode. Aan het eind van die periode gaat het fout en dan moet inderdaad ook Israël gesplitst worden en dat koninkrijk in tweeën vallen. Maar of het nu goed gaat in zijn leven, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons leven, of het nu goed gaat of slecht gaat in je leven, of je gezond bent of ziek bent, of je gezegend bent met rijkdom en voorspoed, of dat je moeite hebt om rond te komen. Niemand is met iets op deze wereld gekomen en niemand gaat met iets van deze wereld af. Met andere woorden, uiteindelijk zijn al die dingen ijdelheid. Uiteindelijk gaat het om je relatie met God door de Heer Jezus Christus. Het leven zit in die relatie. Alleen dan krijgt dit leven op aarde zin, betekenis en waarde. Maar als je het hart van Salomo wil gaan bestuderen, dan merk je al dat je enorm veel aan informatie te verwerken hebt. Al die hoofdstukken die beschreven staan in 1 Koningen, maar ook die verschillende boeken die Salomo geschreven heeft. Waar begin je dan? En ik vond het mooi om te ontdekken dat de Bijbel daar zelf sturing en richting aan geeft. Want in 1 Koningen 3 tot en met 1 Koningen 11 staat een heel overzicht van het leven van Salomo beschreven. En dat gedeelte, al die hoofdstukken, die hebben een bepaalde structuur. En die wil ik even laten zien. Dat noemen we ook wel een chiastische structuur of een Abba-structuur, A-B-B-A. En als je dan kijkt naar al die hoofdstukken, dan ontdek je al die verschillende onderwerpen die dan besproken worden. Het ene onderwerp wat langer, het andere onderwerp wat korter. Maar dan zie je dat bij A, dat aan het eind A, vrouwen die een rol spelen in het leven van Salomo, ook weer terugkeren. B, vraag om wijsheid. Aan het eind van die hoofdstukken gaat het ook weer over wijsheid en over rijkdom. En zo zie je een soort structuur dwars door al die hoofdstukken heen. En dan trekt de Bijbel zelf, als het ware, onze aandacht naar dat midden toe. En dat midden, dat gaat dan over F, tempelbouw, en F, de goedkeuring van de tempel. En daartussenin, als een soort sandwich, daar staat dan de tempelwijding. En dat is heel hoofdstuk 8, dat de tempel in gebruik wordt genomen. En het bouwen van de tempel, dat was de erfenis die Salomo van zijn vader David had meegekregen. Jij, Salomo, mag een tempel voor God bouwen in Jeruzalem, opdat God ernaar verlangt om bij zijn volk te wonen. Zo had de Heer dat gezegd in, mag ik even de volgende sheet? In Psalm 132, vers 13 en 14. Daar staat, want de Heere heeft Sion, Jeruzalem, verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Dat is een diepe wens van de Heere God om in Jeruzalem het hart van de woonplaats op aarde te hebben. Nou, dat is natuurlijk vandaag de dag wel anders, maar die wens is er nog steeds. En die wens die mocht Salomo vervullen in vroegere periodes. En Salomo heeft het voorrecht om, als het ware, dat droomhuis van God, met alle respect gesproken, voor God te bouwen. En dat vormt dus een heel belangrijk punt, een middelpunt van zijn leven. Wanneer je dan naar 1 Koningen hoofdstuk 8 toe gaat, en je gaat dat hoofdstuk apart nemen en apart lezen, dan ontdek je in hoofdstuk 8 ook weer zo'n chiastische structuur, zo'n Abba-structuur. Want als we alleen hoofdstuk 8 nemen, dan zien we daar weer datzelfde. Het volk verzamelt, het volk naar huis, offers en offers. Salomo zegent, Salomo zegent. En dan in het midden, dan gaat het om het gebed van Salomo. Het is weer alsof de Bijbel ons naar dat gebed toetrekt, als het ware. Van dat is een belangrijk gedeelte. Focus daar eens op. En dat wordt dan beschreven in de versen 22 tot en met 53. En zo worden we als het ware gestuurd als we het leven van Salomo willen ontdekken. Dan worden we als het ware getrokken, onze aandacht wordt getrokken naar dat gebed. Wat leeft er nou in het hart van Salomo? Waar draait het nou om in zijn leven? Zijn hartsgesteldheid vinden we ook terug in zijn lichaamshouding bij dat gebed. Dat vinden we bijvoorbeeld in vers 22 en vers 54. Daar staat dit in vers 22. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heere staan, tegenover heel de gemeente van Israël. En hij spreide zijn handen uit naar de hemel. En dan volgt dat gebed. En aan het eind van het gebed, in vers 54, het gebeurde nu, toen Salomo geëindigd had, heel dit gebed en deze smeekbede tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar van de Heere uit zijn geknielde houding opstond en zijn handen uitspreide naar de hemel. En dan moet je je even voorstellen, hij staat daar voor het volk Israël. En Salomo was een koning waar iedereen enorm tegen opkeek. Met al die wijsheid en al die kennis. Hij was koning. Iedereen keek naar hem op. Iedereen knielde voor hem neer. De koning. Hij hoefde maar een knip met zijn vingers te geven. En iedereen liep voor hem. Maar hier gaat die grote koning voor het hele volk zelf door de knieën. Ik moet hierbij denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik was een jongen, ik weet niet meer hoe oud ik was, ik denk een jaar of 7 of 8, toen ik 's avonds laat naar het toilet moest. Dus ik stap mijn bed uit en ik loop zo het halletje op boven. En daar zie ik de slaapkamerdeur van mijn ouders op een kier openstaan. En ik kijk zo naar binnen en ik zie daar mijn vader voor het bed geknield bidden. En ik keek enorm tegen mijn vader op. Mijn vader bestuurde zijn gezin. Ik was de 8e van 9. Die bestuurde zijn gezin met stevige hand, om het zo maar te zeggen. Dus ik had wel respect en ontzag voor hem. Maar toen zag ik hem daar op een heel andere manier, zoals ik hem niet kende. Hij was in afhankelijkheid. Afhankelijkheid van God. En dat heeft een diepe indruk op me gemaakt. Ik denk van, wauw. En ik geloof dat zo ook Salomo's gebedshouding, dat iets was voor het volk Israël. Ook Salomo is afhankelijk. Hij weet wel veel, heeft veel wijsheid, veel kennis. Maar ook hij moet het zoeken bij iemand anders, die groter is dan Salomo. Het gaat niet om mijn grootheid, het gaat niet om onze grootheid, het gaat niet om ons, wat we allemaal bereikt hebben in het leven. Het gaat uiteindelijk om hem die groter is dan dat wij zijn. En Salomo vervolgt dan ook direct in vers 23 en 24 met de woorden: Heer God van Israël, er is geen God zoals u, nog in de hemel daarboven, nog op de aarde hier beneden. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren, die u met heel hun hart toegewijd zijn. U hebt u gehouden aan wat uw dienaar, mijn vader, hebt beloofd. U hebt het niet bij woorden gelaten, maar u bent vandaag bij de inwijding van de tempel uw belofte daadwerkelijk nagekomen. De grootheid van God wordt voor Salomo zichtbaar in het feit dat nu die geweldige grote tempel, dat die klaar is. En dat die in gebruik genomen mag gaan worden. Dat God zijn belofte houdt. Hij had de tempel al in Jeruzalem aan David, aan zijn vader, beloofd, maar nu staat hij er. En nu mag Salomo hem gaan inwijden. En wijs als Salomo is, vraagt hij in vers 25, daarom vraag ik u, Heer, God van Israël, of u zich ook, en dan vul ik even aan met eigen woorden, in de toekomst, dat u zich wilt blijven houden aan wat u uw dienaar, mijn vader, hebt beloofd. Salomo die denkt bij wijze van spreken bij zichzelf, vervul de belofte uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst. Zo van, nou, als hij wat hij in het verleden gedaan heeft, gaat hij in de toekomst gaat hij verder. Ja, dus daar doe ik een beroep op. Dat u nog meer in vervulling gaat brengen. En wanneer Salomo dan verder bidt, dan relativeert hij dat enorme grote gebouw, die tempel. De waarde van de tempel. Moet je je voorstellen, het volk heeft alle middelen, alle geld gegeven voor de bouw van de tempel. Ze hebben een enorme inspanning geleverd om de tempel te bouwen. Het is onvoorstelbaar indrukwekkend geworden. Alle koninkrijken daaromheen spreken ervan. En toch zegt Salomo, hoe indrukwekkend ons werk ook geweest is, u past hier niet in. Vers 27. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja de allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min dat ik dit huis dat ik gebouwd heb. Ja, daar hebben mensen net bloed, zweet en tranen ingestoken in de bouw van het huis. En dan zegt Salomo, God kan er niet in. Het is eigenlijk niks. Het is prachtig, maar God kan er niet in. Hij past niet. Dat is wat Salomo hier aangeeft. En Salomo, als hij verder gaat, dan zegt hij, het gaat niet om het huis, maar het gaat erom wat er in het huis gebeurt. Vers 28 en 29. Schenk dan aandacht, Heer, aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden. Heere mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Laat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan u gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn. En waarom? Om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Salomo begrijpt dat wat er in de tempel gebeurt, dat te maken heeft met een plek waar, als het ware, het hart van God in aanraking komt met het hart van mensen. Wat leeft er in het hart van mensen? Daar ben ik in geïnteresseerd. Dat is wat ik graag wil weten. Daarin wil ik graag op de hoogte gebracht worden. Ik wil weten wat er in de mensen leeft. En daarom, in die tempel draait het om het gebed. Toch zegt God niet, dat is wel belangrijk om je te realiseren, joh, het gaat helemaal niet om die tempel, doe mij maar een schuurtje. Dat is niet wat hij zegt. Alles wat van God is, zijn woonplaats, is groot, is machtig. Ook al draait het daar niet om, maar er moet wel kwaliteit zijn. Dat is wat hij eigenlijk aangeeft. Wat van God is, dat moet met aandacht moet dat gemaakt worden. Wat je voor God doet, moet met aandacht en met respect moet dat gemaakt worden. Mag je actief zijn. Maar het gaat daar niet om. Het gaat erom wat er in de tempel gebeurt. Waar dat hart van God het hart van mensen raakt. En waar het hart van mensen het uitroept naar de levende God. Maar nu dat geweldige huis klaar is, is de vraag van Salomo in vers 30. Luister dan, Heer, naar de smeekbeden van uw dienaar en naar uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u, Heer, luister in uw woonplaats, in de hemel. Ja, luister en vergeef. Met andere woorden, we mogen komen zoals we zijn met al onze noden, met al onze pijn, met al ons verdriet, met al onze zonden. Er hoeft niets in de weg te staan om in de tempel een ontmoeting te hebben met de levende God, omdat God daar aanwezig is en omdat God daar dingen wil geven en wil schenken en vergeving wil schenken daar waar het nodig is. Daar is de tempel voor. De tempel is daarvoor om in contact te komen met de levende God. En daarom vraagt Salomo ook aan de Heer, laat het dan ook alstublieft gebeuren, dat als er mensen komen naar dit huis, dat zij hun hart mogen luchten, dat zij mogen spreken, dat ze hun noden kenbaar mogen maken en dat u ze dan tegemoet komt. O Heer, alstublieft. Laat die tempel functioneren zoals u hem bedoeld heeft. Dat is het hart van Salomo. En dan maakt Salomo in al die versen daarna, en daar gaan we niet allemaal stuk voor stuk doorheen, maar dan laat Salomo een heel aantal hele concrete situaties zien, die hij allemaal benoemt in de verzen 31 tot en met 53. En daar heb ik een overzichtje van gemaakt. Aan de ene kant benoemt Salomo dus een heel aantal onderwerpen. Hij noemt de nood van mensen. En hoopt dat die nood dan in die tempel naar voren gebracht wordt. Hij heeft het over onrecht, hij heeft het over zonde, hij heeft het over droogte, droge periodes in het leven van mensen. Mensen overkomen rampen, er komen vreemdelingen de stad binnen en de tempel binnen. Er zijn oorlogen, er is gevangenschap. Allemaal noden waar mensen mee worstelen. En mensen mogen met al die noden mogen ze gaan komen. Dat is wat Salomo ook doet. Hij noemt een heleboel onderwerpen. O Heer, als mensen komen hiermee, wilt u ze dan? En dan komt er een gebed. En dat gebed, dat is de ene keer vergeving, de andere keer bekering, dan weer ontferming. Dan is het weer een belijdenis. Dan is het weer een erkenning van wie God is. Dan is het weer een vraag naar omkeer of dat God ingrijpt. En dan, bij ieder onderwerp, vraagt Salomo ook, Heer, geef zegen. Geef een eerlijk oordeel als er onrecht is. Geef verlossing, Heer, als er zonde is. Geef regen als er droogte is. Als er moeite is in het leven. Geef hulp. Laten we de vreemdeling opnemen. Laten we recht doen. Geef bevrijding. Allemaal onderwerpen die naar voren komen in al die verschillende versen. Dat is waar het hart van Salomo op gericht is. Een plaats waar mensen zich naar God kunnen uitstrekken, waar ze vergeving of wat dan ook mogen ontvangen en waar er dan weer een nieuwe richting ontstaat. Dus ze komen de tempel als het ware bidden en ze hebben hun noden en hun worstelingen en hun strijd en dan in de ontmoeting met God mag er iets gebeuren waardoor ze gezegend en gesterkt de tempel als het ware weer verlaten. Salomo hoopt en bidt dat de tempel tot zijn recht mag komen en dat dat gebeurt in de tempel. Nou, tot zover Salomo. Dan nog een paar dingetjes toegepast. Want wanneer je dat op de plaatselijke gemeente van 2025 zou toepassen, dan zien we ook hier een gemeente waar mensen binnenkomen. Het is niet de tempel, hè? Wij zijn zelf de tempel, maar de gemeente is wel de plek waar God ontmoet kan worden. Waar we God kunnen ontmoeten, waar we de Heer Jezus Christus beter gaan mogen leren kennen. En ongetwijfeld komen er ook hier mensen binnen die onrecht is aangedaan. Die zondig zijn. Die in de afgelopen week de fout in zijn gegaan. Wat voor dingen dan ook. Of mensen die een periode van geestelijke droogte kennen. Of die te maken hebben met een ramp in hun leven, om het zo maar te zeggen. Of trauma's hebben opgelopen in het verleden. Wat voor dingen dan ook. Die strijd in hun leven kennen. Of mensen die God zoeken, die zoekende zijn, die nog vreemdeling zijn in de gemeente. Gevangen zitten in verslavingen waar je niet vanaf komt. Misschien zou je het idee kunnen hebben, ik kom wel eens in kerken waarbij er zoveel reclame als het ware gemaakt wordt voor de gemeente, dat je de indruk krijgt dat het allemaal om de gemeente draait, om die gemeente draait. En natuurlijk, dat is ook belangrijk. Het gaat om elke plaatselijke gemeente. Maar veel belangrijker is datgene wat er in de gemeente gebeurt. Wat voor ontwikkelingen op geestelijk gebied zijn er binnen een plaatselijke gemeente? Waar gaat het eigenlijk daadwerkelijk om? Het gaat zelfs niet om deze plaatselijke gemeente. Hoewel het een belangrijk middel is en een belangrijk deel van het lichaam van Christus, maar draait niet allemaal daarom. Waar het wel om draait, is dat er geestelijke opbouw plaatsvindt binnen deze gemeente. Dat er ontwikkeling is, dat er geestelijke vrucht gedragen wordt. Dat kinderen de Heer Jezus Christus vinden op de zondagsschool of in zo'n kamp met kinderen en tieners waar ze naartoe gaan, waar ze aangemoedigd worden in hun prille geloof op tieneravonden of op jongerenavonden. Dat ze geenthousiasmeerd worden door een ontmoeting met God zelf. Dat zoekende mensen die binnenkomen, dat ze tot geloof en tot bekering komen. Gebruikt hij natuurlijk al die activiteiten en inspanningen voor. Maar pas op, het gaat niet om de activiteiten of de inspanningen. Het gaat niet om de talenten en de gaven die je allemaal hebt meegekregen van de Heer. Natuurlijk, die zijn belangrijk, maar God wil ze gebruiken als een middel om tot iets te komen, namelijk geestelijke ontwikkeling. Vrucht, daar is God op uit. En zo zouden we ook de vraag aan onszelf kunnen stellen. Als God nou mijn leven zo zou structureren, misschien niet zo om over na te denken vandaag. Stel dat je een levensbeschrijving van jezelf zou hebben of zou maken. En je zou het proberen te doen in een Abba-structuur, in een chiastische structuur. Wat zou dan het middelpunt gaan worden? Wat zou dan het belangrijkste zijn? Wat ligt er dan vanzelf uit, als het ware? Nou, dat zijn zomaar wat vragen om eens over na te denken. Waar ben ik op gefocust? Wat is de rol van gebed in mijn leven? Wat is mijn verlangen? Wat is mijn gebed voor mijn eigen leven? Voor mijn gezin? Voor mijn huwelijk? Voor mijn kinderen? Voor mijn ouders? Wat is mijn verlangen voor deze lokale plaatselijke gemeente waar ik kom, waar ik ben, bij aangesloten ben? Wat is mijn verlangen voor deze gemeente? Waar gaat het naartoe als het ware? Waar bid ik voor? O Heer, laat dit alstublieft gebeuren. Hier. Vandaag en in de dagen daarna. Ons lichaam, zegt Paulus, is een tempel van de Heilige Geest. Wat gebeurt er in onze tempel? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Als ik denk aan alles wat ik daarin stop. Wat stop ik allemaal in mijn lichaam? Letterlijk, maar ook geestelijk. Wat neem ik allemaal tot me? Het is een tempel van de Heilige Geest. Wat gaat er allemaal in? Wat komt er allemaal uit? Wat is er dan gebeurd van binnen? Tempel. Het gaat niet om de tempel. Het gaat erom wat er binnen gebeurt. Wat er in de tempel gebeurt. Kortom, het is mijn verlangen en gebed dat jullie vandaag, naar aanleiding van Salomo, vooral kijkt naar je eigen rol, naar je eigen positie. En als de Geest van God je vandaag duidelijk maakt dat er verandering nodig is, misschien wel op bepaalde gebieden, dat je dan met de kracht en de hulp van de Heer die verandering vandaag in gang gaat zetten. Want God is vergevend. En God vergeeft rijkelijk. En God wil ons altijd weer dieper brengen in het spoor achter hem aan. Amen. Amen. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan? Dan zullen we samen bidden en danken. Lieve Vader in de hemel, wij staan hier met respect voor u, want u bent onze God, de Allerhoogste. En u, Heere, hebt ons vandaag bepaald bij het leven van Salomo. En het is zomaar een stukje daaruit. Nog lang niet alles hebben we kunnen overdenken. Maar Heer, we voelen wel aan dat dit een hele diepe, serieuze boodschap is die de gemeente in de kern raakt, maar die ook ons persoonlijk in de kern raakt. Waar is ons hart op gericht? Welke doelen stellen we? Hoe willen we groeien en ontwikkelen? Heer, en dan is het zo indrukwekkend dat uw woord ons zo bepaalt bij die dingen. Dat u vandaag ook hier hebt gesproken. En dat als we dan straks weer van hier gaan, dat we dat mee mogen nemen. En dat we dat verder mogen blijven overdenken. En mogen leren toepassen. En misschien zijn er wel dingen nodig die veranderd moeten worden, dan willen we bidden, Heere, dat we geholpen worden, dat we gesterkt worden, dat we gesteund worden. Of misschien zijn we juist al heel erg bemoedigd doordat we hier dingen vandaag hebben kunnen loslaten, kunnen achterlaten. En kunnen zeggen, Heer, ik laat het los bij u, want ik blijf er maar over malen. Ik zorg maar. Maar ik wil mijn zorgen bij u inleveren. Ook dat kan in de tempel. O Heer, dank u wel voor die boodschap. Dank u wel, Heere, nogmaals, dat u hebt gesproken. En we bidden voor onszelf en we bidden voor de gemeente. Dat ook deze plaatselijke gemeente steeds de diepte zal zoeken en zal blijven zoeken. En dat het iedere keer weer opnieuw, dat het zal gaan om de relatie God, mens, God. dat er interactie is. En Heer, ja, we hebben gebeden voor die, of we hebben gelezen over die geweldige tempel, die toen gebouwd is en toen ingewijd is. Maar uw volk, Heere, heeft zoveel meegemaakt in de loop van de jaren tot en met vandaag. En vandaag is die tempel ver te zoeken. En we bidden ook voor uw volk. We bidden voor Israël. We bidden voor het verscheurde Israël. Voor de 10 stammen die eigenlijk nergens meer vindbaar zijn. We bidden, Heere, voor de toekomst van Israël. Dat u ze terugbrengt, dat u de stammen zult verzamelen. En we zien uit, Heere, naar het moment dat u weer komt. En dat u uw voet zult zetten op de Olijfberg. Daar zien we met verlangen en ook met verwachting naar uit. En dat dan, Heere, dat dan uw rijk zal aanbreken. Uw rijk. En dan, Heere, zal het goed zijn. Want dan zal ook Israël erkennen wie u bent. Erkennen wie zij doorstoken hebben. Heer, wilt u zo komen tot uw goddelijk doel. Met alles wat we vandaag in onze gebeden aan u hebben opgezonden. Geprezen, Heere, zij uw heilige naam. Halleluja. Amen.